Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Breng de wetenschap naar je spreekkamer met onze podcast over interessante artikelen, NAG-richtlijnen en natuurlijk het laatste nieuws.
Welkom beste luisteraars, welkom bij een nieuwe podcast. Aan de telefoon heb ik Pascale Steiger, woordvoerder en redacteur bij het Voedingscentrum. In HNW komt er binnenkort een artikel uit, of die is net uit, over de befaamde schijf van 5. En daar horen we eigenlijk best wel veel over, meer in het maatschappelijk debat. En leuk om iemand te spreken die ons daar wat meer over kan vertellen. Hoe die tot stand komt en welke afweging daarbij gemaakt worden. Welkom Pascale.
Dankjewel, leuk.
Ja, leuk dat je bij een podcast bent. Heb je vaker door huisarts geïnterviewd?
Nee, nog niet door een huisarts. Maar zeker met verschillende media en verschillende professionals gesproken. Dus leuk nu hier aan te schuiven.
Ja, ik hoorde laatst een podcast van Arie Boomsma met je collega Iris.
Ja, klopt.
Grappig. Kun je wat over jezelf vertellen en waarom jij zo enthousiast bent om bij het voedingscentrum te werken?
Ja, zeker. Zoals je al zei, ik ben redacteur en woordvoerder bij het Voedingscentrum. Maar ik heb daarnaast zelf ook een achtergrond in de voedingswetenschap. Dus ik weet ook hoe complex voedingsonderzoek is. En tegenwoordig kan je natuurlijk overal en altijd informatie vinden over voeding op internet, in media. Maar vaak hebben de mensen om je heen ook nog een mening over voeding. En of je nou gelooft dat koffie vergif is of een wonderdrank, er is altijd wel iets te vinden dat jouw mening bevestigt.
Ja.
En juist met al die misvattingen en vragen en al die informatie die beschikbaar is, is het belangrijk om de consument en ook professional een betrouwbaar antwoord te kunnen bieden, gebaseerd op wetenschappelijke consensus. Zodat uiteindelijk iedereen zijn eigen keuze kan maken, maar wel op basis van betrouwbare informatie. En daarom is het voedingscentrum daar en vind ik het heel leuk om daaraan bij te dragen.
Jullie hopen het baken van rust te zijn in al de informatie die er out there is.
Ja, er wordt van alles geroepen. En wij blijven bij de basis gefundeerd antwoord geven. Inderdaad, in dat weerwar van wat er allemaal geroepen wordt.
De reden waarom iedereen dat zo belangrijk vindt, is omdat iedereen aan zijn water aanvoelt dat voeding belangrijk voor je is. En dat noem je ook wel in het artikel. Dus ongezonde voeding zou verantwoordelijk zijn voor meer dan 12.900 doden. 6 miljard van de zorguitgaven komen voort uit ongezonde voeding. Het percentage overgewicht in Nederland stijgt naar 62%. Dus hoe kijk jij daar tegenaan en waar zijn daarin de winst te behalen?
Er is zeker winst te behalen. Je ziet gewoon dat gezond eten en voldoende bewegen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van overgewicht, maar ook het behouden van een gezond gewicht. Dus waar ongezonde voeding kan bijdragen aan het ontstaan van overgewicht en andere chronische aandoeningen, zie je juist dat gezonde voeding het tegenovergestelde effect heeft. Dus bijvoorbeeld het eten van groente, fruit en volkoren producten verlaagt het risico op hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en darmkanker. En zo zie je ook dat pulvruchten en vis en ongezouten noten helpen om het bloedwater gezond te houden.
Ja.
Maar als je dan kijkt wat Nederland eet, dan zie je gewoon dat er veel te weinig groente en fruit wordt gegeten. En juist bijvoorbeeld te veel bewerkt vlees en suikerhoudende dranken. Dus daarin zijn zeker nog stappen te zetten om het overgewicht terug te brengen, maar ook de kosten en de doden die daaraan verbonden zijn.
Ja. Ik vind het zelf altijd lastig om dan, want het wordt er altijd heel persoonlijk gemaakt. Iemand eet het verkeerde, laat me zeggen. Terwijl ik denk de discussie veel meer moet gaan. Hoe komt dat we in de maatschappij zoveel mensen verleiden om het verkeerde te eten? Dus dat is veel meer een maatschappelijk of sociaal probleem.
Klopt. Ja, je ziet gewoon inderdaad in onze omgeving zijn er zoveel verleidingen.
Ja.
Op ieder hoek staat bij wijze wel een snackbar om iets ongezonds te halen. Dus dat is ook zeker iets waar we als voedingscentrum ons op richten. Van om die omgeving gezonder te maken. Zodat mensen ook gestimuleerd worden om makkelijker die gezonde keuze te maken. Dus daar zijn ook zeker nog genoeg stappen in te zetten.
Ja, en dat begint natuurlijk dat je weet wat goede keuzes zijn. Dus hoe komt bij jullie zo'n voedingsadvies tot stand? Hoe gaat dat?
In Nederland legt de Gezondheidsraad hier de basis voor. Het is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan. En die zet al het beschikbare, betrouwbare onderzoek naar de relatie tussen voeding en gezondheid op een rij. En op basis van een zorgvuldige weging stelt de Gezondheidsraad dan de richtlijnen voor de voeding en de voedingsnormen op. En het voedingscentrum vertaalt die richtlijnen groene voeding en de voedingsnormen naar praktische adviezen wat dan wordt vertaald in een schijf van 5. En daarbij wordt ook rekening gehouden met onder andere duurzaamheid, haalbaarheid. Dus dat het ook aansluit bij het Nederlandse voedingspatroon. Ja. Dus dat is een heel proces en er zit een rekenmodel in. En het RIVM is ook aangesloten. Juist om te zorgen dus dat al die aspecten samenkomen.
En welke factoren bedoel je? Je noemde zelf al duurzaamheid, maar wat zijn dan andere factoren? Belangrijkste hoor. Ik kan me voorstellen dat heel veel zijn.
De haalbaarheid, dus dat het aansluit bij het Nederlands voedingspatroon, de Nederlands eetgewoontes, maar ook alle verschillende eetculturen die er in Nederland zijn.
Ja.
Wat ik al zei, duurzaamheid, dus dat er niet te veel dierlijke producten worden gegeten met hoge broeikasemissies. Dat er niet te veel voedingsmiddelen en voedingsstoffen in zitten waarvan bewezen is dat die ongunstige gezondheidseffecten hebben, zoals zout en verzadigd vet. En dan natuurlijk als basis die documenten van de Gezondheidsraad, de richtlijnen goede voeding en de voedingsnormen.
Maar maakt het wel lastig, want dat vertrek je vanaf een wetenschappelijk punt, wat is nu ongezond voor als iemand dit eet? En volgens komen er hele andere factoren bij, namelijk duurzaamheid en zijn we gewend dit te eten? Kunnen we het betalen om dat te eten? Dat lijkt me een ingewikkelde afweging.
Ja, klopt. Het is ook niet een eenvoudig proces. Dus daar zijn ook allerlei wetenschappelijke expertcommissies bij betrokken die ons en het RIVM daarin begeleiden en helpen. Dus dat zijn wetenschappers op het gebied van voeding, duurzaamheid, maar ook bijvoorbeeld op gedrag. En ook in een later stadium haken consumenten en diëtisten ook aan om te kijken van, is de informatie en adviezen die we zo communiceren, past dat, is dat duidelijk, hoe kunnen we dat het beste overbrengen? Dus je ziet inderdaad experts van allerlei kanten die daarbij aansluiten om het zo goed mogelijk over te brengen, want het blijft gewoon heel ingewikkeld.
Ja, want het zijn ook twee, ik vind duurzaamheid belangrijk, maar ik vind als arts vind ik gezondheid ook belangrijk en ik dat het voor je betaald is. Dus er zijn geen variabelen die je naast elkaar kunt leggen, ze sluiten niet op elkaar aan, het zijn hele andere overwegingen.
Ja, in sommige gevallen sluiten ze wel op elkaar aan. Je ziet bijvoorbeeld, bewerkte voeding is minder duurzaam en ook minder gezond.
Ja.
Dus als je die meer laat staan, heb je winst op beide vlakken. En op andere kant is het misschien weer iets minder. Dus het is nooit heel zwart-wit. En daar proberen we gewoon zo goed mogelijk afweging in te maken.
En dat zeg je, dat doen we door al die eigenlijk alle expertgroepen en daarna consumenten. Gewoon eigenlijk alle betrokken groepen bij elkaar. En daar een soort van consensus in te vinden van, waar kan iedereen zich in vinden met de beschikbare evidence?
Ja, klopt helemaal.
Ja. En is dat nou, is dat voedingsadvies, kan ik dat dan elke al mijn patiënten geven? Of hoe moet ik daarmee omgaan als huisarts?
Ja, in principe is de schijf van 5 bedoeld voor de algemene bevolking.
Ja.
Maar je ziet dat voor patiëntgroepen deze ook geschikt is als een gezonde basis. En soms zijn er dan wel ziektespecifieke aanvullingen nodig. Maar de Gezondheidsraad heeft bijvoorbeeld ook gekeken of de richtlijnen aansluiten bij mensen met diabetes of met hart- en vaatziekten. En dan zie je eigenlijk dat het een prima goede basis is en dat er soms net een aanvullend advies nodig is. We hebben mensen met hart- en vaatziekten het advies om net iets meer vis te eten. Dus het is inderdaad voor iedere groep wel weer net misschien iets anders. Dus we hebben op onze website bijvoorbeeld ook de schijf van 5 voor jou. En dan kan je op basis van je leeftijd, geslacht, kan je invullen. En dan krijg je een resultaat van hoe jouw voedingspatroon er idealiter uitziet. Dus dat is dan de basis. En dan zie je inderdaad dat bij vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, dat weer net iets anders is. Of bij jonge kinderen of juist ouderen. Dus daar proberen we ook inderdaad zo goed mogelijk advies op maat te geven. Voor zover dat kan natuurlijk. Een diëtist zal daarin altijd nog persoonlijk advies kunnen geven. Maar wij doen het zo goed mogelijk voor grotere groepen.
Hoe ga je nog even terug naar de evidence? Daar ben ik nogal een beetje van.
Ja.
Want dat vind ik altijd lastig bij voedingsadvies. Omdat het is notoire onbetrouwbaar. Want als je blijkt dat hazelnoten eten heel gezond is, dan is het heel moeilijk te scheiden van het feit dat mensen die hazelnoten eten omdat ze gezond zijn, überhaupt al heel veel gedrag vertonen dat ook heel gezond is. Dus je hebt het is heel moeilijk om causaliteit aan te tonen in voedingsonderzoek. Herken je dat? Of hoe gaan jullie daarmee om als je het herkent?
Ik herken het vanuit mijn achtergrond, vanuit de voedingswetenschap, is natuurlijk altijd je gehele leefstijl wat meetelt. Of je beweegt. Je kan hazelnoot eten, maar als je dan vervolgens s'avonds een zak patat leeg eet, dan kan je dat ook niet zo gelijk zeggen van wat hier uitkomt, dat komt door de hazelnoot of door het patat. Dus dat blijft gewoon ingewikkeld. En daarom vertrouwen wij dus op de gezondheidsraad die daar goed in al onderzoeken kan bekijkt en alles op een rijtje zet. En daarin rekening houdt met al die factoren die gewoon in voedingsonderzoek meespelen. Ja. Om zo te komen tot een betrouwbaar advies. Maar ja, inderdaad, voeding blijft uiteindelijk ook nog maar één onderdeel van een gehele leefstijl. Dus we proberen ook mensen aan te zetten tot voldoende bewegen, stoppen met roken, beperkt alcoholgebruik. Maar ja, ieder stapje is er één. Dus als je met voeding alweer een mooie stap richting de gezonde kant doet, dan is dat alweer winst.
Ja, ik denk dat het gewoon ingewikkeld blijft om dat goed te doen.
Ja, klopt.
Ik had gehoopt dat jullie een magic bullet hebben, maar die hebben jullie ook niet.
Was het maar zo, ja.
voor mij in het maatschappelijk debat, dat is ook wel dan wat die schrijver 5 wordt, dat komt zo nu dan in het nieuws. En dan, een van de discussies die ik daarover weet, is dat melk dan altijd heel hoog op dit blijft erin staan. En daar is dan wat kritiek op. Dus dat is altijd ook de vraag, wordt er nog gelobbyd? Worden je gebeld door de Campina of door weet ik veel wie? De vegetarische slager of door zeggen, nou jongens, kom, het moet er wel in, hè?
Ja, inderdaad, soms hebben mensen die indruk dat als iets in de schijf van 5 staat, dat komt doordat er gelobbyd is vanuit de industrie. En dat is inderdaad vaak over zuivel, maar ook bijvoorbeeld halverine. Ja. Maar de voedingsmiddelenindustrie heeft echt geen enkele invloed op wat wij wel of niet in de schijf van 5 zetten. Producten staan echt in de schijf van 5 omdat ze gezonde, positieve gezondheidseffecten hebben en onmisbare voedingsstoffen bevatten. En niet omdat we betaald krijgen of gesponsord worden door een melkbedrijf of wat dan ook. We nemen ook geen geld aan van bedrijven. We worden gewoon gesubsidieerd door de overheid. Juist om die onafhankelijke en betrouwbare adviezen te kunnen geven. Ja. Dus geen inmenging van de voedingsmiddelenindustrie.
Nou, wat fijn om te horen. Het lijkt me heel belangrijk. Je moet gewoon onafhankelijk kunnen zijn.
Ja, zeker. Ja, anders krijg je een heel scheef en vertekend beeld, denk ik.
Is daar wel een gesprek met de industrie? Want ik kan me ook voorstellen dat van de geneeskunde zit ook heel veel know-how bij farmacie. Dus ja, om nou helemaal te zeggen, die mogen helemaal niet aan tafel, is dan ook een beetje ingewikkeld. Dus hoe gaan jullie daarmee om?
Nee, ja, we hebben zeker ook inderdaad gesprekken met de industrie. Ik sluit ook aan bij verschillende overleggen met naar industrie, gezondheidsfondsen en wij dan. En dat gaat dan bijvoorbeeld ook over de vermindering van zout in brood. Hoe kunnen we inderdaad die product samenstelling verbeteren. Om ook inderdaad daar winst in te halen, zodat mensen minder zout, minder suiker binnenkrijgen. Dus daar hebben we ook zeker wel gesprekken mee om te kijken wat daarin mogelijk is.
Je hebt ze ook nodig om het uit te dragen, om de minder zout, beter packaging, weet ik veel.
Klopt.
Duurzamer.
Hetzelfde geldt ook voor supermarkten. Hoe prijzen zij dingen aan? Welke producten zijn in de aanbieding? Dus ja, daar proberen we op zoveel mogelijk vlakken stapjes te zetten.
En ik heb me dan nagelezen en vond ik wel grappig dat er uitgaat van een normaal BMI. Nou, dat vond ik nog wel logisch. Maar ook van een inactieve leefstijl. Ik denk, je legt de lat wel laag.
Ja, nee, dat klopt inderdaad. En dat komt omdat we willen voorkomen dat mensen te veel eten en daardoor zwaarder worden. En je ziet gewoon dat het grootste deel van de Nederlandse bevolking een inactieve levensstijl heeft. Mm-hmm. Dus om die reden gaan wij uit van een gezond BMI en een inactieve levensstijl. Stel dat we uitgaan van een actieve levensstijl, dan zal het voor veel mensen eigenlijk te veel zijn, waardoor ze dus te veel gaan eten en zwaarder worden. En dat willen we zoveel mogelijk voorkomen.
Jan Modaal is niet zo actief, dus dan laten we daarvan uitgaan.
Nee, precies.
En daarna kun je het tailoren naar dat begrip van je wat je eerder vertelde. Je kunt het customizen naar wat in jou precies. Ja. Dus als je actief bent, vul je dat ook in. Dan krijg je ook een ander advies.
Ja, dan proberen we inderdaad zo goed mogelijk aan te sluiten. We gaan uit van het gemiddelde, maar zeker niet iedereen is gemiddeld. Dus inderdaad, als je langer bent, korter bent, meer actief, minder actief, dan zal daar het advies net iets anders zijn.
We hebben gehad nu een beetje over hoe het schijf van 5 tot stand komt. Maar hoe ziet het er nou eigenlijk uit?
De schijf van 5 is een model met, zoals de naam al doet vermoeden, 5 vakken. En daarin staan productgroepen die gezondheidswinst opleveren. Zorgen dat je voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. En ook in grote lijnen milieuvriendelijk zijn. Mm-hmm. Dus je hebt 5 verschillende vakken. En het advies is om uit iedere dag, uit ieder vak iets te eten. En daarbinnen zoveel mogelijk te variëren. Dus ja. We hebben een vak met dranken, volkoren producten, eiwitbronnen, groenten en fruit, vetten en olieën.
Oh ja.
Die staat er ook nog in.
Ja. Oké, okay, maar daarvoor in de, zeker in het artikel staan hele duidelijke infographics erbij, hè, om het nog eens helder te krijgen.
Ja, klopt. We proberen inderdaad ook zoveel mogelijk visueel weer te geven, om het zo makkelijk mogelijk en duidelijk mogelijk te maken.
Ja, dat is ook op de site goed terug te vinden.
Ja.
En hoe zou je willen dat huisartsen dat dan inzetten in de praktijk?
Nou ja, het liefst zouden we natuurlijk willen dat huisartsen advies geven met schijf van 5 als basis. Zoals ik al zei, daarom hebben we ook allerlei materialen, folders die je bijvoorbeeld kan gebruiken in communicatie met de patiënt, maar ook mee kan geven of in de wachtkamer neer kan leggen. En we zien gewoon dat huisartsen vaak echt wel als een betrouwbare bron worden gezien voor voedingsadvies door patiënten. Dus extra belangrijk dat die daar duidelijkheid over kunnen bieden en betrouwbaar advies kunnen geven. En daarvoor is de schijf van 5 gewoon een goede basis, een duidelijke basis. En mensen kunnen ook thuis gewoon op de website nog van alles daarover vinden als ze er meer over willen weten.
Ja, en dus ook voor de zorg, voor huisartsen, maar andere zorgprofessionals denk ik ook. De e-learning, brochures, apps en filmpjes voor onder andere het wachtkamerscherm. Dat is ook te vinden op www.voedingscentrum.nl en dan /materialen score professionals. Ik denk dat als je het googelt dat je het wel vindt. Maar dus voor mensen die zeggen, hey, daar wil ik echt wat mee en ik wil iets in handen hebben, dan is dat op jullie site ook goed te vinden.
Ja, neem vooral een kijkje. En heel veel flyers en folders zijn voor professionals ook gewoon gratis te bestellen. Dus die kunnen ze makkelijk meegeven. En inderdaad, als ze zelf meer willen weten over voeding, dan bieden we ook nascholingen, zoals een e-learning, voorbeeldcasussen en daarin ook veel tips voor in de praktijk.
Dan nog 2 voedingstrends waar ik nog benieuwd ben naar jouw mening. En dat gaat over het koolhydraatdieet, wat zowel bij mijn assistenten als bij de patiënten populair is. En daarnaast het veganistische voedingspatroon, wat in Twente wat minder populair is, maar wel zeker voorkomt. Allereerst over het koolhydraatdieet, hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou ja, we zien het koolhydraatarm dieet inderdaad om verschillende redenen dat mensen dat volgen. Omdat ze gewichtsverlies willen bereiken vanwege bloedglucosewaarde. Maar ook gewoon omdat ze soms denken dat producten met veel koolhydraten ongezond zijn. Zoals bijvoorbeeld brood. Mm-hmm. En er zitten voor- en nadelen aan een koolhydraatarm dieet. Een voordeel is bijvoorbeeld dat ze vaak rijk zijn aan eiwitten. En voldoende eiwit kan bijvoorbeeld helpen om tijdens het afvallen de spiermassa te behouden. Maar een nadeel is vaak juist weer dat ze rijk zijn aan verzadigd vet en weinig voedingsvezels bevatten. Dus er zitten voor- en nadelen aan. En als mensen het willen volgen, is het vooral belangrijk om te letten dat er voldoende voedingsstoffen binnen worden gekregen. En dat gaat dan met name om B-vitamines, magnesium, calcium, ijzer, vezels en jodium. En zo kan bijvoorbeeld het vermijden van brood leiden tot een jodiumtekort en een te laag vezelinname. Dus dat is belangrijk om daar dan extra op te letten.
Ja. Nou, als ze een struma ontwikkelen, mijn assistent is, dan zal ik even op de jodium prikken.
Ja,
dat vind ik al. Maar dat vind ik altijd het boekje van Martijn Catan. Ik weet niet of je dat kent, Voedingsmythes. En wat is nu gezond? Ja, die slaat het gewoon heel plat. Die zegt, eigenlijk maakt het allemaal niet zoveel uit als je gewoon minder calorieën, of je dan koolhydraat of vetarm of wat dan ook arm, dan is jouw waarschuwing nog steeds terecht. Zorg dat je geen deficiëntie oploopt. Maar die zegt, als je gewoon maar minder calorieën neemt en een beetje de deficiëntie in de gaten houdt, dan werkt elk dieet.
Ja, klopt. Vaak is het ook, mensen vallen prima af met een dieet, maar om het dan vervolgens op te houden is een tweede. Dus daarom, inderdaad. Wij zeggen gewoon, pas je leefstijl aan. Ja. Zorg dat alle producten voldoende binnenkrijgt. Dan heb je ook geen kans op tekorten. En bereik en behoud je wel een gezond gewicht, ook op lange termijn.
Ja, dus je moet gewoon, dat is volgens mij zijn boodschap, je moet gewoon blijvend een andere leefstijl aanwennen en niet de dieetleefstijl, want dan krijg je de leefstijl die past bij de dieet. Maar als je stopt met de dieet, krijg je ook weer de leefstijl die past bij de leefstijl die je hebt zonder dieet.
Ja, klopt.
Dus van minded. Dus,
daar sluiten we ons helemaal bij aan.
Mooi. En een veganistisch voedingspatroon, heb je daar do's en don'ts?
We zien steeds vaker, zeker in de grote steden, dat veganistisch eten populairder wordt. Vanwege ethische overtuigingen, bijvoorbeeld dierenwelzijn, maar ook gewoon omdat mensen denken dat het gezonder is.
Ja.
Maar je ziet gewoon, een vegan donut is niet gelijk gezonder dan een gewone donut.
Ja.
En het is bij een veganistisch eetpatroon gewoon belangrijk dat je let op voldoende eiwit, ijzer, calcium, jodium, vitamine D, B1, B2 en B12. Een hele lijst.
Ja.
Maar het zijn voedingsstoffen die vooral in dierlijke producten zitten. En als je die dus niet eet, is het belangrijk dat je die op een andere manier binnenkrijgt. En sowieso is het bij veganisten altijd het advies om vitamine B12 supplementen te adviseren. Want je ziet dat, dat zit alleen in dierlijke producten, dus daar is de kans op een tekort groot.
Ja, ja. Ik denk, dat is wel mooi. Daar zit ook wel die verwarring waar we het eerder over hadden. Hè? Dat mensen zeggen, ja, maar ik doe dit uit de goedheid van het dierwelzijn. Maar dat goed op dat vlak, goed willen handelen op dat vlak, heel wat anders is dan goed handelen voor je lichaam. Het is niet automatisch. Er zit heel vaak de aanname in dat het dus ook gezonder is voor mijn lichaam. Nee, het is gezonder voor het dierwelzijn.
Ja, klopt. En vaak kan je ook wel op een andere manier bijvoorbeeld die vitamines en mineralen binnenkrijgen. Als je denkt van, oh, dit wil ik vanuit dierenwelzijn niet eten. Bijvoorbeeld minder vlees, dat kan prima. En minder zuivel kan ook. Want daar zie je ook gewoon tegenwoordig zeker andere goede vervangers voor. Maar het sluit zeker niet altijd helemaal 100% op elkaar aan. Dus het is belangrijk om daar altijd aandacht voor te houden. En een goede afweging te maken van gezond voor mezelf. Maar ook gewoon gezond voor het milieu en de hele aarde.
Ja, en daar zijn jullie vrij, als je het klinkt, vrij conservatief in. Dus terughouden om te zeggen dat het wel zou kunnen. Terwijl volgens mij zijn de laatste inzichten, dat gaat niet over veganistisch, maar het gaat over vegetarisch. Dat ook bijvoorbeeld bij kinderen met een vegetarisch leefpatroon, dat het eigenlijk dat ze geen noemenswaardige deficienties oplopen. Dus dat
nee, klopt.
De vraagtekens die we hadden, worden langzaam ingevuld. En tot nu, de laatste tijd lijkt dat vooral de gunsten zijn dat het niet zoveel uitmaakt.
Nee, klopt. En wij zeggen ook altijd, vlees staat onbewerkt, mager vlees staat in de schijf van 5. Mm-hmm. Maar je kan ook prima volgens de schijf van 5 eten zonder vlees.
Ja.
Dus daarin zie je zeker wel dat daar de afgelopen jaren een verschuiving in is geweest. En een vegetarisch eetpatroon kan prima gezond zijn als je inderdaad die voedingsstoffen die onder andere in vlees zitten via andere bronnen binnenkrijgt.
Ja, dus eigenlijk terug weer naar die schijf van 5, want daar staan eigenlijk wel goede alternatieven in.
Ja,
om dat eventueel op te vangen. Ik denk ook enorm geholpen dat als je nu de winkel binnenkomt, dan is er gewoon een heel schap met vegetarische en veganistische alternatieven. Ik heb het idee dat je 10 jaar geleden echt moest zoeken.
Ja, klopt. Daar is echt een enorme groei in geweest. En wij zeggen ook wel van, als je peulvruchten, noten, eieren, zijn ook gezonde vleesvervangers. Ja. En niet alle kant-en-klare vleesvervangers zijn even gezond. Soms zit er veel te veel zout of suiker in.
Ja.
Maar het maakt het zeker voor de consument een stuk makkelijker om vlees af en toe te laten staan en te kiezen voor een plantaardig alternatief.
Ja. Hebben jullie het al over kweekvlees gehad? Dat vind ik altijd een lastige.
We hebben het er zeker onderling wel over gehad. Maar je ziet gewoon, het ligt nog niet in de supermarkt en het is nog niet bij de consument helemaal doorgedrongen. Dus
het wordt alleen bij de koffie bij jullie besproken, maar verder nog niet.
Ja, precies.
Oké. Okay. Zijn er nog dingen die we nog moeten bespreken? Wat zou je de huisartsen in Nederland nog willen vertellen?
Ja, ik denk dat de voornaamste boodschap is gewoon dat er met gezonde voeding echt enorm veel winst is te behalen. En dat huisartsen daarbij een belangrijke rol kunnen spelen door het bieden van betrouwbare voedingsinformatie op basis van de schijf van 5. Mm-hmm. En dat daarmee al een enorme winst is behaald. En ieder stapje telt. Dus al is het maar van witbrood naar volkoren brood, dat is al mooi. En als een huisarts daar mensen in kan begeleiden en in kan helpen, moedigen wij dat alleen maar aan en helpen we huisartsen daar ook daar graag bij met materialen, scholingen, et cetera.
Het geeft wat handgrepen, want zo'n gesprek in de spreekkamer is altijd ingewikkeld. Want mensen hebben een leefstijl, daar hebben ze altijd een goede reden voor, waarom ze de leefstijl hebben die ze hebben. Dus
Je ziet ook dat het best weerstand op kan roepen als je een bepaald advies geeft van zeker over voeding. Soms hebben mensen gewoon al jarenlang dat dit en dit eten. En als dan opeens wordt gezegd van nou laat dat maar een keer staan, dan kan dat best weerstand oproepen.
Absoluut.
Dus daarin proberen we ook in de vorm van een e-learning en ook op de website met tips handvatten te bieden om hoe ga je daar nu mee om? Wat kan je terugkoppelen aan een patiënt? Wat kan je vragen, wat kan je zeggen om daar zo goed mogelijk mee om te gaan?
Dat is waar, maar het blijft wel een hele inhoudelijke reactie op wat volgens mij bij een heleboel mensen bij een wel wat meer emotionele of psychologische grond heeft. Dus mensen kunnen ook zo overtuigd vlees eten. Of mensen kunnen overtuigd zijn van... Het wordt al heel snel emotioneel of persoonlijk. Want dat ervaren mensen wel zo als je ze aanspreekt op hun voedingspatroon. Dat staat toch dicht bij jezelf. Dus de kritiek erop is lastig. En dan kun je wel zeggen, deze studie. Maar dan mis je de match met wat die persoon nodig heeft om eventueel te veranderen.
Klopt helemaal. Het is zeker in veel gevallen helemaal geen zin om met allerlei argumenten te komen op basis van wetenschap. Ja. Daarom juist ook proberen we die gedragstechnieken vanuit de gedragsexperts daar zoveel mogelijk bij te betrekken. En juist op wetenschappelijk onderbouwde technieken dat wel. Goede adviezen te geven van stel dat iemand helemaal in de weerstand schiet. Wat kan je dan zeggen? Buiten dat het op allerlei wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd. Want dat werkt inderdaad vaak niet. Maar wat kan je dan wel zeggen? Wat kan je wel vragen om daar maar iets van verandering in te krijgen? Want je hoeft niet gelijk van een patiënt te verwachten dat hij zijn voedingspatroon 180 graden omgooit. Dat is gewoon niet realistisch. Maar ieder stapje is weer mooi meegenomen. Dus al gaat iemand het maar proberen, is er al winst behaald. Ja. En daar zijn allerlei gedragstechnieken voor.
Ja, ik denk dat het mensen nieuwsgierig maken naar het alternatief, naar iets anders doen en ze eigenlijk ook een beetje proberen te verleiden. En ik denk dat met het materiaal dat jullie hebben en jullie site en wat jullie uitdragen, dat wel wat bouwsteentjes geeft.
Ja, dat hopen wij wel. Daar doen wij iedere dag ons best voor.
Fijn om te horen. Pascal, mag ik je heel hartelijk danken voor dit interview. Volgens mij zijn we namelijk helemaal aan het eind gekomen. Leuk om te horen hoe dat in zijn werk gaat in het voedingscentrum. En heb ik toch meer beeld bij de schijf van 5 dan daarvoor. Aan alle luisteraars roept dit gesprek nog vragen op. Neem dan contact met ons op. En verder hoop ik dat jullie weg vindt in de spreekkamers. En dat jullie daar je voordeel mee doen. Mijn naam is Marco Krukerink van Huisarts Podcast. Goed gewoon.
Bedankt voor het luisteren. Gaf dit nou nieuwe kennis en inzichten? Volg ons dan op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met collega's. Kan je niet wachten tot de volgende podcast? Lees dan meer over de besproken onderwerpen op www.hnw.org. Tot de volgende!